Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Dominique Kroijmans. Welkom bij de podcast Autonomy Lab. Een podcast voor en door autonome denkers en doeners. In deze podcast interview ik pioniers, eigenwijzers en andere kop boven het maaiveld uitstekers. Mensen met de autonome visie en aanpak. Jong, oud en iedereen daartussenin. Ik ben nieuwsgierig. Hoe vinden en houden zij hun eigen koers? En hoe gaan ze om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Deze interviews wissel ik af met mijn eigen visie en inzichten rondom autonoom leiderschap. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens praktische informatie en handige tips over hoe je autonome zenuwstelsel je kan helpen bij jouw autonoom leiderschap.
Deze aflevering is het tweede deel van een serie specials over kinderen en hun autonomie. Hoe kunnen we bij onze kids de ontwikkeling van hun autonomie voeden en bewaken? We hebben het over de ontwikkeling van vertrouwen en zelfvertrouwen en hoe deze twee met elkaar verbonden zijn. Ook vertelt Bart over het belang van wil en tegenwil en over het verschil tussen eigenwaarde en het gevoel hebben ertoe te doen. En zoals altijd heeft Bart weer mooie verhalen. Veel luisterplezier!
Bart, welkom. Zo leuk om je weer te spreken.
Wederzijds.
Vandaag hebben we het opnieuw over de ontwikkeling van autonomie bij onze kinderen. Wat is hierin belangrijk? Waar kunnen we op letten en wat zijn nou de uitdagingen die we hierin tegen kunnen komen? En Bart, even voor de luisteraars. Bart, weten we inmiddels, heeft hier als leraar en cluster 4 van het speciaal onderwijs een heel eigen kijk op. En vertelt prachtige heartfelt verhalen hierover. En vandaag komen er vast ook weer een heleboel mooie verhalen. En we duiken er meteen in. Bart, wanneer ik met mijn volwassen cliënten en cursisten werk aan hun autonoom leiderschap, dan gaat het nog alles over het versterken van hun vertrouwen. Zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander, vertrouwen in hun omgeving. En ik ben benieuwd naar jouw kijk en verhalen hierover. Hoe zie jij bijvoorbeeld wanneer een kind deze vormen van vertrouwen heeft en wanneer ze ontbreken?
Ja, ik vind vertrouwen een basis waarop ik mijn werk kan doen. En ik ga altijd uit van het vierkant van vertrouwen. Dat is een vierkant, dat bestaat uit vier kwadranten. Ja. Dat is ik vertrouw mezelf, jij vertrouwt jezelf, ik vertrouw jou en jij vertrouwt mij. En op het moment dat er aan die vier voorwaarden voldaan wordt, dan is het vertrouwen op orde. Ik zie het vertrouwen bij kinderen terugkomen in hun spel, maar ook in de non-verbale signalen. De dingen die ze mij wel of niet vertellen, in vertrouwen nemen, de wijze waarop kinderen met me omgaan, aanhankelijk zijn, maar ook aannemen wat ik zeg. En op dezelfde manier zie ik dus ook het ontbreken van vertrouwen, zowel bij kinderen, maar ook bij hun ouders.
Kun je daar, Bart, dit is heel veel informatie.
Ja, sorry.
Nee, dat is juist fantastisch. Er was even wat er net uitsprong. Wil je er eens één ding uithalen waarvan je zegt, joh, daar zie ik aan hoe het vertrouwen in een kind zich ontwikkeld heeft. Kun je er eens eentje uithalen?
Ja, ik kan een mooie eruit halen op het moment dat een kind voor het eerst bij mij in de SO+-klas binnenkomt en we hebben een startgesprek, een intakegesprek.
Ja.
Komt het kind met zijn ouders bij mij in de klas en dan merk ik in een defensieve houding, armen over elkaar, wenkbrauwen omhoog.
Oh ja.
En dan weet ik, ze hebben al heel veel meegemaakt voordat ze bij mij komen. Hebben meerdere scholen gezeten, afwijzingen gehad. Zowel het kind, maar dus ook de ouders. En het vertrouwen in de school, en dus ook in mij als leerkracht, is daarmee voor een heel stuk verdwenen. Is op een dieptepunt terechtgekomen. Mm. En het eerste waar ik dus aan te werken heb, is het herstellen van dat basisvertrouwen. En dat doe ik door bijvoorbeeld een zinnetje te zeggen van, nou, jullie hebben al een heel traject achter de rug, hè, voordat jullie hier kwamen.
Ja.
En als ik dat al zeg en ik blijf dan even stil, dan zie ik de schouders weer zakken, dan gaan de armen weer rustig van elkaar af.
Ja.
Dan gaan de wenkbrauwen weer een beetje omlaag.
Ja.
En dan komt er al een klein stukje herstel richting vertrouwen weer terug, want wij worden gezien, wij worden gehoord.
Oké. Hey, als ik dan even terugkijk wat je net zegt, hè, zei over dat vierkant.
Ja.
Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Dat ik dat voor me zie. En misschien van een leerling die dat vierkant doorlopen heeft met jou. Of hoe je hem of haar daarin begeleid hebt?
Jazeker. Het eerste waar ik altijd aan werk is dat ik graag wil dat het kind mij kan vertrouwen. Mm-hmm. Want de kinderen die bij mij in de klas komen, die missen doorgaans een stuk zelfvertrouwen, vertrouwen in zichzelf. Laat staan dat ze mij kunnen vertrouwen. Dus wat ik laat zien is dat ik mijzelf vertrouw, dat ik weet waar ik aan het doen ben. En dat ik het kind ook vertrouw, dat het bij mij aanwezig is.
En hoe doe je dat dan? Dat je het kind, dat je laat zien dat je het kind vertrouwt? Wat kan ik me daarbij voorstellen?
Eigenlijk in de basishouding zit dat al, wat je als leerkracht meeneemt, het kind krijgt een eigen plek, krijgt de ruimte die het nodig heeft. Je geeft het kind het vertrouwen dat hij, als hij naar de wc moet gaan, een heel simpel voorbeeld, moet je gewoon gaan. Ja, je hoeft mij dat niet te vragen, laat het wel even weten. Als jij naar de wc moet, dan ga je naar de wc, want ik hoef ook niet aan mijn directeur te vragen om naar de wc te gaan. Ja. Dat is een basisstukje vertrouwen, dat doe ik al vrij snel in het begin. En ik druk een kind ook op het hart van, wat je ook doet, wat er ook gebeurt, deze meester wordt niet boos op jou.
Dat heb ik gelezen, dat schreef je ook een keer. Maar dat zeg je dus ook nadrukkelijk.
Ja.
Maar zo'n nieuwe leerling. Ja.
Ja, ik zeg dat ook nadrukkelijk. En ook met het woordje niet erbij. Ik word niet boos, want het woordje boos is echt een thema in hun leven geweest. Mm-hmm. Vorige leerkrachten of ouders thuis zijn wel eens boos geweest op deze kinderen vanwege hun gedrag.
Ja.
Dus ik noem expliciet dat ik dat niet word.
Ja.
En dat geeft rust. En dat geeft een klein stukje basisvertrouwen. Nou, ik heb daar straks ook nog wel een anekdote over wat, ja, kan het nu ook doen trouwens.
Want,
ja. Een meisje dat bij mij in de klas kwam, ze zit inmiddels al bijna 2 jaar onder mijn hoede hier op school met wat onderbrekingen. En toen ze in het begin bij me kwam, ze had op meer dan 10 plekken gewoond. Gezinshuizen, woongroepen. Ja. Op vroege leeftijd al het huis geplaatst door politie. Op meerdere scholen gezeten en vanwege haar gedrag overal weer weggemoeten. Zowel bij gezinshuizen als bij scholen. En ik heb ook haar verteld, wat er ook gebeurt, wat je ook doet, ik word niet boos. Maar dat was niet voldoende.
Okay.
Dus wat ze deed was, ze ging het proces frustreren. Ze ging dingen slopen, kapot maken, schreeuwen. Ze wilde mij slaan, schoppen. Maar ik heb haar niet weggestuurd. Ik heb gedaan wat ik beloofd had. Ik werd niet boos. Natuurlijk hou ik haar wat tegen op het moment dat ze iemand anders wil aanvallen. En ik laat niet alles zomaar kapot maken. Maar dat doe ik in alle rust. En ik stuur haar nooit weg.
Okay.
En na een verloop van tijd merkt ze van, hé, het meester stuurt mij niet weg. Mm-hmm. Ik mag blijven. Het is veilig. Dit gedrag is dus niet meer nodig.
En is dan een deel van het vertrouwen misschien onuitgesproken dat je dat ook daarmee laat zien? Van, ik heb vertrouwen erin dat jij ergens weet hoe het is om in verbinding met mij en met deze groep gewoon fijn in de klas te zijn? Of gaat dat te snel?
Nee hoor, dat klopt. Dat zit er allemaal onder. Ik heb er vertrouwen in dat jij dit gedrag uiteindelijk niet meer nodig hebt. En ik weet dat dat moment gaat komen.
Mooi.
Ja.
Mooi. Ja, de luisteraar ziet het niet, maar ik zit hier zo blij te wezen. Wat mooi, want dat zul je ook uitstralen en dat verwoord je. En dat heb je dan dus ook, Bart, dat vertrouwen. Ik ga meteen een tussenvraag stellen. Heb je wel eens meegemaakt dat vertrouwen, hoe zeg ik dat, niet ingevuld werd?
Dat ondanks mijn geduld en de tijd die ik erin steek, dat het gedrag toch zo bleef?
Ja?
Nou nee, de destructieve houdt op den duur op.
Oké. Okay.
Bij het ene kind gaat dat wat sneller, bij het andere duurt dat wat langer.
Maar het gaat al, het houdt
dit
op.
Dit stukje houdt op. En ik zeg het kracht bij, want in het begin zeg ik bijvoorbeeld, ik stuur jou niet weg.
Ja.
Na verloop van tijd zeg ik, jij blijft in de klas. Dan draai ik ook die uitspraak ook letterlijk om. Dus dan spreek ik al een verwachting uit.
Juist, want dan ga je naar een verwachting. Oké.
Ja.
Oké. Dankjewel. Gaan we terug naar jouw uitleg over dat vierkant en hoe jij dat dan doet, vertrouwen.
Mm-hmm. Kijk, dus dan laat ik zien dat ik het kind vertrouw.
Ja.
Ik laat ook zien dat ik mezelf vertrouw, want ik sta stevig in mijn schoenen. Ik sta achter datgene wat ik zeg. En op het moment dat een kind dan ontdekt van, hé, ik heb toch wel enige controle over mijn gedrag. Het is niet meer nodig, ik word niet weggestuurd, ik kan ook rustig blijven. Dan zul je ook vrij snel zien dat het kind mij steeds meer leert vertrouwen.
Is dat 1-op-1 met elkaar verbonden?
Nee, het gaat in volgordes. Maar het is wel verbonden met elkaar. Zeker, dat vertrouwen bouw je op in verbinding met de ander, uiteraard.
Ja, oké.
En als laatste komt dan het stukje dat het kind vertrouwen gaat krijgen in zichzelf. Want dan kom je op een moment dat het kind bijvoorbeeld al toe is aan het maken van schoolwerk.
Ja.
En gewend is aan faalervaringen, werkboekjes die door de lucht vliegen. En het werkboekje wat ik er teruggeef, langzaam de verwachting uitspreken. En na verloop van tijd, ja, tijd heelt alle wonden, zeggen ze vroeger, maar dat is letterlijk waar. Hè? Wellicht niet alle wonden, maar ja.
Ja, even terug, ik was even afgeleid door jouw voorbeeld. Van ja, ergens onderweg krijgen ze ook nieuwe ervaringen rondom falen. Ik koppel daar dan zelfvertrouwen aan. Kun je daar iets van vertellen?
Kijk, het kind de zekerheid heeft dat er iets mis mag gaan.
Ja.
Heb jij het boek Mindset van Dweck wel eens gelezen of onder ogen gehad? Kijk, dat is het boek over de fixed and the growth mindset. Hè? Carol Dweck heeft dat geschreven, 2005 of zo geloof ik. Mm-hmm. En ze begint in het boek eigenlijk al vrij snel met jonge kinderen. Mm-hmm. En jonge kinderen die nog niet beïnvloed zijn door alles wat de maatschappij van hen verwacht.
Yeah.
En van fouten en van goed. Kinderen die proberen van nature dingen. Staan er niet bij stil dat het mis kan gaan of niet, maar het gaat gewoon mis en dan proberen ze het nog een keer. Leg bij kleuters maar eens een puzzeltje neer. Kleuters die nog onbevangen zijn. Die proberen de puzzel te maken. Ook al lukt het niet. Dan doen ze het nog een keer. Nou, die mindset. Ergens zijn de kinderen die bij mij in de klas komen dat stukje verloren geraakt. Met al die negatieve schoolervaringen. En ze durven bijna niks meer aan te gaan omdat het mis kan gaan. Mm-hmm. En op het moment dat ik zie dat ze weer aan het werk gaan. En dat ze durven om iets op te schrijven met het idee dat het mis kan gaan. En die rust is er en ik zie ook die ontspanning in hun hand. Ja, weet je, dan hebben we weer een stap gezet in vertrouwen.
Wat mooi, wat mooi. En het klinkt ook, Bart, dat je wat je net ook al wel naar refereerde. Van, je volgt het proces waar ze in zitten. In dit geval over vertrouwen. Klopt dat? Ja. Van, oké, nou zijn ze toe hieraan. Nou zijn ze toe aan de volgende fase.
Ja. En weet je welke basis dan nog weer onder ligt? Is veiligheid.
Precies.
Continu.
Ja.
Het kind moet zich veilig voelen. Uh-huh. Te alle tijden. En dan kan ik hier aan werken.
Mooi, dan kan je dus dat vierkant werken. En dan heb je... zijn we dan aan het einde gekomen van jouw proces rondom dit vierkant?
Als je het hebt over vertrouwen, ja zeker.
Ja,
ja.
Prachtig.
Ja, nog een leuk verhaaltje over vertrouwen.
Ja, vertel.
Jongetje dat in mijn klas zat, die stond op het plein in het zandgedeelte. En hij ging met zijn rug naar me toe staan, keek achterom. Hij zei, ik vertrouw je meester. En hij liet zich achterover vallen. En ik moest hem met mijn handen opvangen en een stukje laten zakken tot de grond en weer omhoog drukken.
Ja.
En in het begin bleef hij nog even achterom kijken.
Ja.
Maar als ik dan zei van, kijk maar recht vooruit naar die boom. Laat je vallen. En eerst hield ik mijn handen vlak bij zijn schouders. Kom hij mee. Veren naar beneden. Maar ik had mijn handen steeds dieper.
Ja.
Tot hij uiteindelijk zich echt liet vallen in mijn handen. Zonder achterom te kijken. Zonder een stapje achteruit te zetten. Ja, dan zie je meer kinderen op het plein aankomen. Mag ik ook? Mag ik ook?
Oh, wat vet. Ja.
Ja. En dat stukje vertrouwen in de ander. En dat is mooi. In de praktijk gebracht, hè? Fysiek.
Ja, want ik ken deze oefeningen en waarschijnlijk de luisteraar ook al wel van... Dit zijn oefeningen ook van vertrouwen in trainingen. En het toffe wat ik hierin vind is dat je zegt van... Ja, maar weet je, dit doe ik gewoon op het speelplein.
Ja,
dit is gewoon, zeker. Dit is prima te doen en dit is op een hele, net wat ik zeg, speelse manier toe te passen. En dan krijg je dat wat ik dan embodied noem. Hè? Dus het belichaamd vertrouwen wat in alle cellen komt te zitten. En niet alleen maar met het hoofd, maar ook echt zo van zo voelt vertrouwen.
Ik ben altijd heel fysiek met mijn leerlingen.
Ja. Dat vertelde je, hè? Ja.
Vooral wanneer ik het idee heb dat ze vastzitten in hun lijf. Houterig bewegen. Schrikkerig zijn als je met je hand vlak bij ze komt. Dan juist druk ik een keer tegen de schouder. Of ik prik tussen de schouderbladen. Of ik loop er even bewust tegenaan.
Ja.
En komt er vanzelf een reactie. Ja, zeg maar.
Ja, want je doet dat allemaal vanuit je gevoel. En tegelijkertijd heel bewust. Hè? Heel als leraar bewust. Je zegt, ik ben altijd heel fysiek ook in mijn lessen. Kun je me vertellen ook waarom dat zo belangrijk is?
Ja, bij ons in het cluster 4 onderwijs hebben zo'n beetje alle leerlingen, in ieder geval de meeste leerlingen, hebben heftige dingen meegemaakt. We maken nog steeds heftige dingen mee. En ja, je weet dat de heftige dingen die je meemaakt, de spanning, zet zich vast in het lijf.
Zeker.
En het zou ook het eerste via het lijf die weer uit moeten gaan. En het zijn vaak gebeurtenissen geweest die niet zozeer met taal binnen zijn gekomen.
Precies.
Dus het past voor mij ook helemaal niet om dat er met een taal weer uit te halen door erover te praten.
Nee.
Ja, het zijn indrukken geweest die ze hebben opgedaan. Mm-hmm. En op die manier wil ik ook weer proberen een beetje bij hun in te drukken, zodat het er weer uit kan.
Ja, dat ze in de werken met het zenuwstelsel noem ik dat. Dus het geven van een nieuwe gevoelservaring. En ja, ik merk dat ik het weer ga zeggen. Je doet dit zo speels gewoon door een dag heen. Hè? Mm-hmm. Als we het hebben over traumatische ervaringen, bijvoorbeeld. Dan zijn we gewend om dat één op één te doen in een hele secluded, hè? Een afgeschermde omgeving. Stap voor stap, heel zorgvuldig. En jij hebt een manier gevonden, lijkt het. Hè? Zo beluister ik dat en lees ik dat ook in jouw verhalen. Om dat heel net zo zorgvuldig en tegelijkertijd heel klein en dichtbij. En ja, gewoon door de dag heen te doen. Kun je daar wat over vertellen? Of zeg je van, ja, weet je, Dominique, dat doe ik gewoon uit mijn gevoel.
Ja, weet je, ik doe het uiteraard vanuit mijn gevoel. Maar er zit ook echt een bedoeling bij. En ik ben trouwens niet de enige. Ik zie ook echt regelmatig collega's die echt fysiek met de leerlingen bezig zijn. De een die is even aan het stoeien, de ander die doet er even een arm omheen. Of een leerling die springt tegen een leerkracht aan. En dat kan bij ons natuurlijk in het cluster 4 onderwijs veel makkelijker, omdat wij daar echt op ingericht zijn. Ja, een voorbeeld is, wij worden getraind in de wijze waarop je een leerling zou moeten kunnen vasthouden als die door het lint gaat.
Oké.
Het is wel iets het laatste wat je dan moet doen als leerkracht, want wij worden echt getraind in deescaleren, maar op het moment dat de leerling echt helemaal boven in die gevoelspyramide zit.
Ja.
En wordt agressief en bedreigend. Het uiterste is dat je dan zegt, ik ga je nu vasthouden en dan doe je dat ook op een bepaalde manier. En ik heb daar een eigen manier voor. Ik pak dan, en dat weet de leerling ook, de leerling voor mij vast met zijn rug naar mij toe. Mm-hmm. Heb ik zijn armen vast voor hemzelf. Dus ik ben een soort beschermengel achter deze leerling. Mm-hmm. En ik heb mijn armen om hem heen. En ondertussen praat ik dan in het oor van de leerling. Zoiets van, ik ben jouw bodyguard of zo, of jouw beschermengel. En meestal 9 van de 10 keer wordt de leerling vrij snel wel rustig, omdat het heel beschermend voelt. Mm. Het is een fysieke bescherming. Werkt fantastisch.
Ja, en stel nou dat we dit, ik denk nou aan de luisteraars in het reguliere onderwijs, mag ik het zo zeggen. Wat voor tips zou je hun willen geven over dit belichaamd benaderen?
Ja, dat is een hele andere setting, een hele andere manier van werken uiteraard. Hè? Het regulier onderwijs, je hebt vaak te maken met grote groepen, je hebt je methodes, je hebt je dagstructuur.
Ja.
En je hebt een situatie, klassituatie, waarin kinderen in de klas aanwezig zijn en op het plein heel omheind en aan het spelen zijn met elkaar. Je maakt niet zo vaak deze situaties mee als dat wij in het cluster 4 onderwijs natuurlijk meemaken.
Mm-hmm, mm-hmm. Maar in het kleine, Bart, dat je, want ik, hè, als ik kijk naar werken met het autonome zenuwstelsel en dan is het belichaamd ervaren, hè, gewoon in de weefsels, in de spieren van de dingen, gevoelservaringen ook opdoen, dat nog wel eens ontbreekt.
Ik zie wel dat er fysiek contact is in het regionaal onderwijs, maar vaak beperkt ze dat tot een high five of een box.
Oké.
En daar vind ik wel wat van, want als je elk kind een high five geeft, dan voelt het zo gedwongen. Dan moet het kind die high five ook teruggeven. Dus je zou je altijd moeten afstemmen met een kind. En je ziet al eens leerkrachten die wat creatiever zijn, die geven kind een keuze. Hoe wil je mij begroeten?
Ja.
Wil je alleen zwaaien, is ook goed. Wil je een knuffel, wil je een box, een high five, dan kunnen ze een pictogrammetje aanwijzen hoe ze begroet willen worden.
Mm-hmm.
Dat kan. Ik denk dat je wel altijd toestemming moet vragen aan het kind voordat je het aanraakt.
Mm-hmm.
En wat je in het regulier onderwijs heel mooi zou kunnen doen is bij een kind gaan zitten en je kijkt samen even naar het werk. En dat kan ook in een grote klas. Hè? En je zit even op je hurken daarnaast. En het kind heeft goed zijn best gedaan op het werk. Ik zeg niks over het resultaat, maar heeft goed zijn best gedaan. En dan kun je vragen van, kan ik jou een schouderklopje geven? Een oprechte vraag, die je ook echt meent. En zeker jonge kinderen, die drukken dan hun schoudertje ook echt zo naar jou toe.
Kom maar.
Ja, kom maar op. Nou, dan kan het. Of misschien krijg je automatisch al een knuffel. Maar zeker, dat zou je welkom voor kunnen zijn. Mits je daar zelf als leerkracht ook gênant bij voelt. Hè? Want ook jij bent een persoon en je hebt ook een pakket met ervaringen mee. En misschien wil je dat helemaal niet als leerkracht. Het is niet dat jij dit moet doen.
Mooi, mooi onderwerp, Bart. Ik ga terug met je naar zelfvertrouwen. Je hebt verteld van, oké, ik werk volgens dat vierkant. En uiteraard jouw gevoel in het moment. Daarin heb je ook verteld van, oké, zo help ik het ze ontwikkelen. Is er nou wel eens een moment geweest dat het jou als leraar ontbrak aan vertrouwen of zelfvertrouwen?
Ik vraag mij altijd wel af of ik het ook wel goed doe als ik daarover nadenk. Juist omdat ik veel vanuit gevoel doe. Dus ik zoek ook wel naar verklaringen waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Heb ik inmiddels ook wel gevonden. Ik heb wel een keer een leerling gehad in mijn klas. En hij had op het Chromebook foto's van mij opgezocht op internet.
Okay.
En die had hij groot in het beeld staan en liet hij aan iedereen zien in de klas. En dat raakte mij.
Okay.
Ik vond dat niet prettig.
Nee.
Ik werd er onzeker van. En, ja, dat deed me wel wat. Toch werd ik daarin uitgedaagd om mijn rust te bewaren.
Precies.
Terwijl ik heel veel emoties voelde. Want ik wil dat helemaal niet. Hij maakte mij een beetje belachelijk. Ja, dus.
Prachtig voorbeeld. Hoe heb je dat gedaan? Weten, ik wil mijn rust bewaren en ondertussen van binnen zijn daar, wordt daar van alles gevoeld, gevonden, gewild. Vertel, hoe deed je dat?
Hoe ik het op heb gelost, bedoel jij op dat moment?
Ja, hoe ben je met jezelf omgegaan hierin? Hoe ben je met de situatie omgegaan? Want even zo'n voorbeeld, dat zal iedere leraar, stel ik me voor, herkennen. Dat je belachelijk wordt gemaakt, dat je geraakt wordt. En dan?
Ja.
Hoe deed jij dat?
Ja. Ja, wat ik op dat moment deed was, ik liet hem even begaan. Ik hield mij helemaal stil. Ik sprak mijn verwachting uit van, doe het Chromebook maar even aan de kant. En toen hij er nog mee doorging, was ik mij ervan bewust dat ik de strijd niet aan wilde gaan met hem. Want ook al win je de strijd, dan verlies je hem toch?
Ja, mooi. Ja.
Dus ik zei toen, ik ga even een kopje thee halen. Ik ben zo weer terug.
Wow.
Dus ik heb de verwachting gezegd van, doe maar aan de kant. Ik ga een kopje thee halen, ik kom zo terug. Wetende dat ook die andere kinderen mijn foto's op internet heus wel kunnen vinden.
Ja.
Als ze dat zouden willen. Mm-hmm. Ja, toen was hij alleen met die jongens in de klas. En ik was even weg.
Mm-hmm. Ja, toen. Dus jij nam een time-out? Is dat, vul ik dat in?
Ja? Nee, dat klopt, want ik voelde echt wel de emotie. En ik voelde mijn, van vroeger uit, mijn lage zelfbeeld, dat kwam naar boven.
Mm-hmm.
En blijkbaar had hij daar een soort voelspriet voor, onbewust, hè?
Ja, zo werkt dat met oude arousalstress, ja.
Klopt. Ja, toen ik even later terugkwam, toen was het hele voorval alweer weg.
En waren ze gewoon bezig?
Gewoon bezig met hun eigen ding. Hij was een spelletje aan het spelen. En ik ben er niet op teruggekomen, bewust.
Je weet wat mijn volgende vraag was. Ben je erop teruggekomen? Nee, zeg je.
Nee.
Waarom niet?
Omdat ik mijn verwachting had uitgesproken, die had hij opgevolgd. Dan is het klaar. Plus, wat aandacht krijgt, groeit. Zou ik er weer op terugkomen? Geef ik het aan aandacht? Gaat hij het misschien nog een keer doen?
Ja.
Hij wist dat hij dat niet moest doen. Dus dat is helemaal niet nodig om daar nog een les over te krijgen.
Prachtig voorbeeld. Dankjewel, Bart.
Yes.
Nou noemde je net jouw eigen zelfbeeld. En een van de dingen waar ik het met jou vandaag ook over wilde hebben, was eigenwaarde. Eigenwaarde, dat is ook een begrip waarvan ik denk, oké, wat is het dan precies? En hoe kunnen we nou eigenwaarde meegeven aan onze kinderen, helpen ontwikkelen? Wat is jouw visie hierin?
Ja, ik vind eigenwaarde, dat je jezelf waardevol vindt, genoeg vindt althans, zelfliefde, waardering in jezelf. Om eerlijk te zijn, zie ik dat nog steeds voor mezelf terug in de vergelijking met anderen.
Okay.
Vandaar ook net dat ik zei over het lage zelfbeeld wat nog parten speelt zo nu en dan.
Ja. Mm-hmm.
En blijkbaar meet ik dat nog steeds af aan wat anderen van mij vinden.
Mm-hmm.
Mijn eigen waarde.
Ja. En wat je nou net zei, hè, van oké, je noemde net een rijtje op van oké, dat zou eigenwaarde kunnen zijn. Hè? Een stuk zelfliefde, een stuk waardering hebben voor jezelf. Nou vind ik zelfliefde een woord, een moeilijk woord soms ook. Wanneer zie jij dat een kind dat voelt?
Nou, met name wanneer die lekker in zijn vel zit, dus ontspannen is.
Ja.
En dat zie ik in de manier waarop een kind beweegt. Mm-hmm. De manier waarop een kind zijn of haar pen vasthoudt.
Ja.
Tevreden is met het uiterlijk. Hè, je ziet ook kinderen die bijvoorbeeld een hoodie ophouden. Of een jas zelfs aanhouden in de klas. Ik ga ervan uit dat die kinderen daar nog wat meer moeite mee hebben. Manier van schrijven. Het prima vinden als je ze kritiek kunnen verdragen van een ander.
Ja, ja.
Kritisch kunnen zijn op zichzelf. Ja, dat soort kleine dingen.
Oké, en Bart, ik pik er even eentje uit. Als ze een hoodie op hebben of een jas aanhouden, waarom link jij dat aan mogelijkerwijs hun ervaring van eigenwaarde?
Ik zie dat het aanhouden van een jas en het ophouden van de muts, van de hoodie, als een stukje bescherming, jezelf nog willen beschermen voor de wereld om je heen. Het voelt tevens lekker geborgen. En ik koppel dat aan zelfwaardering. Want op het moment dat je eigen waarde hebt, dan zou je jezelf veel makkelijker kunnen laten zien.
Yes, ja. Daar zat ik inderdaad ook aan te denken, terwijl ik naar je aan het luisteren was. Eigen waarde als in, toen ik deze podcast voorbereidde, toen schreef ik ook op, ik doe ertoe.
Ja.
Is dat wat jou betreft hetzelfde? Of zeg je nee, Dominique, dat is een verlengstuk of anders?
Ja, ik doe ertoe. Dat denk ik echt dat dus in de verbondenheid met anderen daadwerkelijk is. Want ik doe ertoe. Mm-hmm. Ik hoor erbij, ik word gezien. Terwijl eigenwaarde zou je ook kunnen voelen op het moment dat je 's ochtends in de spiegel kijkt en naar jezelf kijkt. En daar, wat ik net al zei, daar zou je een ander niet voor nodig moeten hebben. Ik heb dat zelf nog wel. En ik doe ertoe, zie ik daar los van. Zie jij dat zelf trouwens ook?
Toen ik nadacht over, of wanneer ik nadenk over eigenwaarde, weet ik nog een moment dat ik opschreef eigenwaarde. Is dit eigenwaarde of is dit anderwaarde? En ik herken in jouw verhaal voor mezelf dat ik, wanneer ik stevig in mijn eigenwaarde zit, als in, dat komt bij mij heel dicht bij zelfvertrouwen, en rustig kunnen, aanwezig kunnen zijn in het moment, niet bezig zijn met vergelijken. En ik weet dat wanneer ik dan mijn systeem getriggerd raakt, hè, als je het hebt over het autonome zenuwstelsel, dan begin ik te vergelijken. Dus ik zou, als ik dit nou hardop zeg, zodra mijn systeem uit zijn chillzone gaat, dat weet ik onder andere doordat ik begin te vergelijken. En dan ben ik dus niet meer gewoon chill met mezelf. Dan ben ik dus, als ik het heel kort door de bocht zeg, ook niet meer rustig in contact met mijn hele lijf, met wat ik aan het doen ben, met wat ik belangrijk vind, met wat ik voor mij van waarde vind. En ik las vanochtend een heel mooi stukje op LinkedIn, waarin iemand beschreef, onze eigen waarden, meervoud, zijn de basis voor eigen waarde. Dat is een prachtige zin.
Mooi.
Dus weten wat ik van waarde vind, wat ik belangrijk vind, is dus belangrijk voor mijn gevoel van eigenwaarde. En dan vind ik het weer heel mooi dat jij zegt, hey Dominique, voor eigenwaarde zou je een ander niet voor nodig moeten hebben. En voor ik doe ertoe, wel, want dat is doen en dat is in verbinding.
Ja.
Geef ik zo antwoord op je vraag?
Absoluut, ja.
En dit begrip, hè, van eigenwaarde en dat helder hebben voor jezelf, voor onszelf, en dat lijkt me zo essentieel voor een kind in de ontwikkeling van zijn of haar autonomie. Omdat in mijn beleving is eigenwaarde essentieel voor het volgen van je eigen kompas. Omdat dat soms al moeilijk genoeg kan zijn. Omdat je daarmee wel eens af zou kunnen wijken van de groep. Dus dan moet ik mijn eigenwaarde goed op orde hebben. Het respect voor mezelf, weten wat ik belangrijk vind, om tegen die groepsdruk in mijn keuzes te kunnen maken.
Zeker.
Wat zeg jij? Ja.
Ja, eens. Authenticiteit.
Dan komen we bij authenticiteit.
Ja. Ja.
En hoe kunnen we, Bart, die authenticiteit, hè, ook zo'n heel groot woord, hè, hoe kunnen we dat nou van kleins af aan in onze kinderen helpen groeien of behouden? Want een klein kind maakt zich daar helemaal niet druk om.
Ik denk dat ze, zeker bij kleine kinderen, die maken hun eigen keuzes, hè, nog. Dat je die niet in twijfel trekt als ouder, zeker op mensen heel jong zijn. Maar erkent, gewoon erkent voor het zijn van een keuze, ook al zijn ze in onze ogen niet juist. En ik denk, zeker jonge kinderen hebben, maar alle kinderen, het recht om die fouten te maken. Waar we het net al over hadden, die growth mindset. Kinderen, ja, die van jongs af aan de neiging hebben om gewoon dingen te proberen. Die trial and error methode. Het recht om risico te lopen, om fouten te maken, om te kunnen vallen. Wij bouwen vaak als ouder of als leerkracht veel te veel zekerheden in. En daardoor hebben kinderen steeds minder de kans. En dat doet ook iets met hun zelfvertrouwen en ook met hun eigen waarde. Want ze raken daarmee een soort van afhankelijk van ons en ze durven steeds minder te falen juist.
Precies.
Dat is een grote rol voor ons, hoor.
Ja, hè? En dat... Ja. Dat, en we kwamen erop omdat ik vroeg naar authenticiteit. Hè? Wat maakt nou dat je die twee verbindt?
Nou, authenticiteit, dat is, ik denk, je ware zelf, wie jij van oorsprong bent.
Ja.
En die moet wel de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. En op het moment dat jij als ouder of als leerkracht gaat invullen, gaat bepalen van nee, zo moet het. En je trekt de keuzes van het kind in twijfel. Dan trek je in feite ook de authenticiteit van het kind in twijfel.
Precies.
En raakt hij steeds verder bij zichzelf verwijderd, want gaat hij voldoen aan dingen waar hij aan moet voldoen. Aan de norm. Hij gaat zich houden aan de regels. Ja? En dan wordt het een gehoorzame consument uiteindelijk. Ja? En misschien willen we dat wel, maar ik wil ze niet.
Nee. En dat brengt me bij het volgende en laatste onderwerp voor deze aflevering, Bart. Wanneer we het hebben over de growth mindset, dan stel ik me voor dat dat een spier is die om allerlei goede redenen, autonomie, authenticiteit, zelfvertrouwen, dat een spier is die getraind moet worden, die getraind wil worden. En wij als ouders, als leerkrachten, hebben daar een taak in. En dat brengt me op het laatste onderwerp wat ik vandaag met jou zou willen bespreken, wil en tegenwil. En in mijn beleving, ik zei het net al, hebben we voor het leven van onze autonomie een gezonde, getrainde wil nodig. En dan lees ik in een boek van Gabo Maté, de wil kun je vergelijken met een psychologische spier. En dat is dan Gordon Neufeld, als ik het goed zeg, die dat uitsprak. En net als echte spieren wordt onze wil sterker wanneer we ermee oefenen, keuzes maken, gevolgen ervaren. Dat is wat je net vertelde, hè? Het recht om risico te lopen, fouten te maken en te vallen. Daarmee geef je al weer wat jouw visie hierop is, tenzij je zegt ik wil daar nog iets op aanvullen.
Ja, nou, als je het hebt over de wil, en zeker de wil van een kind, daar heb ik wel eens over geschreven, ooit op LinkedIn. Een gezonde wil heeft te maken met ontwikkeling. Waarbij je op de grens van je kunnen beweegt. De zone van de naaste ontwikkeling. Ik zie daar een trend in de samenleving die de wil te veel en in mijn optiek ongezond stimuleert door steeds te vragen aan het kind, wat wil je? Wil je mee naar buiten? Wil je een jas aan? Wil je een koekje? In plaats van liefdevol leiding geven, van kom, we gaan naar buiten, hier is je jas. Kijk eens, hier is een koekje, want het is 4 uur. En om 5:30 gaan we eten, dus dan heb je nu nog even een koekje. Die gids die wij als volwassenen zouden horen te zijn, die verdwijnt op het moment dat wij constant maar de stimulatie hebben op de wil, de focus op de wil. En je krijgt daarmee, je zou bijna kunnen spreken van jonge narcisten, die op een gegeven moment alleen nog maar gefocust raken op hun eigen wil.
Ja, en Bart, dat is als ik dan zo naar jou luister, Dan zeg je van ja, dit is niet wat mij betreft, hè, wat jou betreft, Bart, een gezonde trainen van die wilspier.
Klopt.
Wat is dan wel een gezonde manier van trainen van die wilspier?
Het moment waarop een kind zelf aangeeft dat hij tegen zijn grens aanloopt,
Ja.
En de wil die komt op het moment dat het kind daar aan toe is. Die geeft dat zelf aan.
Vertel eens.
Het is de fase waarop een kind rond een jaar of twee eerst komt. Daar hoort dat rijmpje bij van ik ben twee en ik zeg nee.
Oké.
En dan vraag ik mij altijd af, voor wie is die weerstand het lastigst? Voor het kind of voor de ouder?
Ja.
Het kind geeft dus blijkbaar een grens aan. Die zegt nee tegen een vraag van de ouder.
Ja.
En dan denk ik op mijn beurt van waarom zou je op dat moment een vraag stellen? Als je geen vraag stelt, kan een kind ook geen nee zeggen. Maar je hebt wel oog voor het feit dat de kind op dat moment dus blijkbaar een soort eigen mening, een eigen visie aan het ontwikkelen is op de situatie.
Ja.
En dan kun je, dat is die wilspier waar je heel mooi op in kan spelen. Die, hoe noem je dat? Die psychologische spier.
Ja.
En je kunt je kind op dat moment natuurlijk keuzes geven, wat mensen wel eens doen.
Ja.
Je mag of deze witte boterham of deze bruine boterham. Mm-hmm. Maar wat doe je dan met dat een kind zegt van nee, ik wil dat, dat andere broodje?
Ja.
Dat kan. Nou, dan kun je zeggen wat goed van je. Ik gaf je deze twee keuzes, maar jij maakt nog een derde keuze. Daar kun je best heel leuk mee spelen.
Oké, dus dan zeg je laten we er speels mee omgaan.
Aha.
Dan ga ik een aanvullende vraag stellen over tegenwil.
Mm-hmm.
En diezelfde Gabo Maté, die schrijft, tegenwil is de omheining die nodig is om de eigen wil te kunnen ontdekken en te laten groeien. En hij vertelt dat naar aanleiding van een volwassene in zijn praktijk. Steeds wanneer hem een voorstel wordt gedaan in de groep waarin hij werkt en gevraagd wordt of hij daaraan deel wil nemen, dan is het automatische reactie van deze cliënt was nee. Ik beslis zelf wel wat ik wil. En Gabor die verbindt dat dan met deze mens is op dit moment zijn tegenwil nog aan het oefenen, wat hij vroeger wellicht niet kon door omstandigheden. Nee? En ik vond dat een hele mooie gedachte. Ik denk ja, ik kon het ook in mezelf herkennen dat ik soms in het achteruit ga en zeg nee. En dat is niet omdat ik niet met die situatie mee wil, maar ik wil daarin mee op mijn eigen manier. En dan heb ik even afstand nodig. Dan heb ik eerst even een nee nodig om te kunnen voelen van wat wil ik hierin? Is tegenwil wat jou betreft om die goed te kunnen ontwikkelen belangrijk voor de ontwikkeling van een gezonde wil?
Ja, dat weet ik wel zeker. En dit is iets wat je in het onderwijs natuurlijk veel tegenkomt. En dan wordt het weerstand genoemd.
Oké.
En jij zegt heel mooi tegenwil. Tegenwil is helemaal geen woord wat we in het onderwijs gebruiken. Okay. Maar een kind zou nee moeten kunnen zeggen.
Ja.
En het lijkt net alsof dat in het onderwijs, ja, het wordt vaak niet geaccepteerd als een kind nee zegt. Hè? Terwijl weerstand in de natuurkunde is dat, heeft het te maken met stroom. Ja.
Ja.
Het tegenhouden van stroom wordt weerstand genoemd. Ja?
Ja.
En als je niet voldoet aan die wil van het kind, dat kind dat duidelijk nee zegt, ja, dan ontmoet je die weerstand. En vaak probeert een leerkracht of een volwassene er doorheen te breken. Maar als we het dan nog eens hebben over natuurkunde, dan moet je op zoek gaan naar een geleider. Mm-hmm. Waarmee je die stroom weer verder kan vloeien. Mm-hmm. Dus de nee van het kind, waarmee die aangeeft, ik heb een ruimte nodig.
Ja, precies.
Zou je moeten accepteren en zou je nog meer ruimte moeten geven zelfs dan dat het kind al vraagt.
En Bart, ik hoor al bijna de luisteraar zeggen ja, maar dat is natuurlijk niet werkbaar hè Bart. Even, misschien in het speciaal onderwijs, maar bij mij, dan weet ik niet wat er gebeurt. Dan breekt de chaos los. En wat zeg jij dan?
Ja, weet je, dan zeg ik dat we in een wat verouderd onderwijssysteem terecht zijn gekomen. Het is, en dan kom je op een ander gebied waar we wellicht een andere keer eens over kunnen gaan discussiëren of over praten. Het is niet voor niks dat er misschien wel meer kinderen thuis zitten dan ooit. Misschien wel meer leerkrachten stuk lopen in het onderwijs dan ooit.
Okay.
En waar heeft dat mee te maken? We hebben een externe druk in het onderwijs van bovenaf. Wij moeten voldoen, wij moeten presteren en daardoor zoeken we naar methodes, letterlijk in de klas, waar we ons aan vast kunnen houden.
Ja.
Zodat we ons werk kunnen verantwoorden. Maar ondertussen merken we ook dat we te maken hebben met kinderen die steeds meer uniciteit laten zien, steeds een sterkere wil blijken te hebben, ruimte nodig hebben. Dat vraagt een andere manier van kijken in het onderwijs.
Dubbele punt. Ik ga ervoor zitten, Bart.
Nou, en dat is een visie op het onderwijs zoals ik het graag zou willen zien. Laat kinderen vooral kleuter zijn op het moment dat ze nog in de kleuterleeftijd zitten. Mm-hmm. En dat wil niet zeggen dat je geen letters of cijfers moet aanbieden. Die mogen in het lokaal liggen. Maar niet gaan opdringen. Okay. Opdringen is wat anders dan aanbieden. Dan zou ik het heel mooi vinden als je in groep 3 een bepaalde basis hebt voor rekenen, talen, lezen. Mm-hmm. Zonder toetsen. Gewoon aanbieden. Ieder kind op zijn eigen manier dat bij hem past. Ja. Maar wel de basis van de cijfers en de letters aangeboden hebben gekregen. Dan komen ze allemaal wellicht op verschillende niveaus in groep 4 terecht. Maar als je vanaf daar nou eens met thema's gaat werken. Mm. Thema van 6, 7, 8 weken. Ja. En je hebt al van die kant-en-klare themakisten, zijn er een stuk of 40. Mm-hmm. Kun je van groep 4 tot en met groep 8 alle blokken tussen de vakanties mee invullen.
Ja.
En kinderen gaan binnen zo'n thema aan het werk met opdrachten, met experimentjes, met samenwerken.
Kun je een voorbeeld geven even van een thema?
Ja, ik heb gewerkt op een vorige school en daar werkten we inderdaad thematisch. Eén thema was bijvoorbeeld mode en kleding. Mm-hmm. En kinderen kregen 7 weken de tijd om daarbinnen opdrachten te maken. Ze gingen aan de slag met het ontwerpen van kleding. Als ze dat wilden, konden ze daar een modeshow mee lopen.
Precies.
Ze gingen de geschiedenis van kleding gingen ze bekijken, want elk vak komt aan bod. En onbewust gaan ze aan het rekenen.
Ja.
Onbewust gaan ze lezen en schrijven. Onbewust leren ze samenwerken.
Ja,
en ze raken trots op wat ze gemaakt hebben. En ze mogen zelf kiezen hoe ze dit willen presenteren. De een wil voor de klas iets laten zien met een PowerPoint. De ander wil graag een toneelstukje doen. Weer een ander zegt van, nou, ik maak wel een muurkrant, die komt daar te hangen.
Ja.
Dat maakt niet uit, maar daar laat je dus die eigenheid bij het kind. En dan ontmoet je dus wellicht ook weerstand. Maar daar is dan ruimte voor.
Ja, precies. En je traint die wil. Want dat noem je net ook even, hè? Maak je keuze. Ja.
Vrije keuze train je ermee. En ik denk dat dat het mooiste jaar is in het onderwijs dat ik heb meegemaakt in de 20 jaar onderwijs die ik heb gehad.
Prachtig.
Maar ik hoefde, als leerkracht hoefde ik bijna niks te doen. Ja, het voorbereiden.
Ja.
Maar voor de rest zat ik in mijn luie stoel met mijn kopje koffie en de kinderen zeiden van, laat ons maar meester.
Ja, letterlijk. En tegelijkertijd als je dan zegt, ik hoefde niets te doen. Jij was met al je aandacht en rust aanwezig.
Uiteraard.
En zorgde voor die bedding. Mooi, mooi Bart, hoe je beschrijft hoe jouw droom is, mag ik dat zeggen? Over hoe het onderwijs zou kunnen zijn en het beste past bij de kinderen die daar nu in rondlopen.
Ja, zeker. En ik denk als je daar in groep 8 nog een eindtoets op los zou laten, dat je best verrast zou kunnen zijn over de resultaten.
Ja, en zeker als het gaat om creativiteit en authenticiteit. En hun autonomie daarin, want iedere keer dat ze hun eigen wil oefenen, daar de gevolgen van ervaren, daarin oplossingen zoeken, trainen ze ook, in mijn beleving, hun autonomie. Als laatste nog een vraag over tegenwil, Bart, en dan gaan we afronden. Ervaar je wel eens op zo'n tegenwil moment in de klas? Ervaar je wel eens, frustratie?
Bij mezelf? Hm? Jawel. Ik heb een leerling die telkens niet aan het werk wil.
Okay.
En dat is best lastig. Want ik zit in een situatie waarin er van mij verwacht wordt dat ik onderwijs geef aan de kinderen. En tevens zitten ze maar een tijdje bij in de klas. Waarna ze weer doorstromen naar een andere vorm van onderwijs waar ze zich verder kunnen ontwikkelen.
Ja.
En ik heb het geprobeerd op allerlei manieren. Zonder strijd. Maar uitgaande van een proces in de tijd. En blijven aanbieden, verwachtingen uitspreken. Ja, hij wordt daar natuurlijk steeds creatiever in. Tot het moment dat hij mijn plek wilde gaan innemen.
Oké.
En hij ging 's ochtends op mijn stoel zitten. Hij zei, vandaag ben ik de meester. Ach, en ik dacht, dit is mijn kans.
In plaats van frustratie dacht je, dit is mijn kans.
Ja, dus ik zei, prima jongen, dan ben ik vandaag wel even jou. Dan ga ik op jouw plek zitten. Ja, ik moest mijn boek er maar even bij pakken. En toen zei ik van, meester, mag ik eerst nog even tekenen? Nou, zei hij, je mag nog heel even tekenen, maar dan aan het werk. Ik zei, oké, dus ik ging heel even tekenen. En ik ging aan het werk in zijn werkboek. En ik stak mijn vinger omhoog. Ja Bart, wat is er, zegt hij. Ik snap het niet, meester, wil je me even helpen? Dus hij komt mij de som uitleggen. Dankjewel, zei ik. En ik ging weer even verder.
Ja.
En even later, meester, ik snap het weer niet. Wil jij dit rijtje even voor me maken? Toen ging hij het werk maken in zijn eigen werkboek. Nou, kwam er een andere leerling bij die hoogbegaafd is en die nog een werkboekje van dichtbij niet kon zien. Zo was hij stukgelopen op zijn vorige school, onder druk. Hij moest zelfs kokhalzen met het eerste werkboek wat ik hem aanbood. En die vond het heel interessant, dat spel wat wij aan het doen waren. En ik was net met de breuken bezig. En ik zei, ken jij de breuken? Ja, dat is een makkie, zei hij. Oh ja, zei ik. Kun jij deze? Dus ik liet een gelijknamige breuk zien om op te tellen. Nou, die telde hij netjes op, hè, de tellers bij elkaar optellen. Ik zei, oké, maar deze dan? En toen maakte ik een ongelijknamige breuk voor hem. En hij telde de tellers op en hij telde de noemers op. Ja, zonder te zeggen of het goed of fout was, legde ik hem de techniek uit.
Ja.
En rekende hij het nog een keer uit. Toen wist hij zeker dat het klopte. Dus hij was ook bezig met werk. En toen was er een andere leerling die had helemaal geen zin meer in werken met spelling. En die vroeg om een woordzoeker. Dus toen vroeg ik aan de meester. Meester, wil jij online een woordzoeker maken met de spellingwoorden van zijn lesje? Dus dat ging niet
door. Hoppakee, ja.
Ja. En zo waren ze dus allemaal met schoolwerk bezig, vanuit spel. En ik had mijn doel bereikt.
Prachtig. Dus vanuit de tegenwil en de stoeipartij die er ook was met deze leerling eerder. Maak je gebruik van zo'n spontaan tegenwil moment. En nou ja, je vertelt alleen maar hoe er verbindingen ontstaan. En hoe ondertussen de hele klas, of althans dit groepje, gewoon lekker aan het werk was. Dat is wel enorm inventief, Bart.
Ja, het is ook omdenken. Ja, en ik geniet ervan. Ja. Dat zijn de mooiste momenten in het werk.
Ja, mooi. Ik zit hier ook met een hele grote grijns. En dan zijn we gekomen, Bart, bij het einde van deze aflevering. En de special reeks van Kids en Autonomie. We hebben weer prachtige verhalen gedeeld. En iedere keer steek ik daar weer zoveel van op. En ieder verhaal dat je vertelt is niet alleen hartveld. Het heeft wat mij betreft ook een boodschap. En het is een boodschap van de kracht van aandacht en van hoop en van verbinding. En dat zijn grote woorden, maar ik spreek ze hier echt met volle overtuigingen uit, merk ik. Omdat dat is, ja, weet je, aandacht, hoop en verbinding. Dat is wat mij betreft doorklinkt in al jouw verhalen. En als ik deze drie woorden dan zeg, dan word ik daar ook gewoon stil van. En jouw verhalen ook vandaag weer, die ontroeren me. En Bart, dank je wel dat je er vandaag weer was. Dank je wel voor je verhalen en jouw kijk op het begeleiden van onze kinderen.
Graag gedaan.
Leuk dat je luisterde. Wil je meer weten over de gast van vandaag? Je vindt alle info in de show notes. Wil je meer weten over autonoom leiderschap? Kijk dan op autonoomleiderschap.nl. Tot de volgende keer!